Gemeente, volgens de orde van het kerkelijk jaar zijn wij de Lijdensweken weer ingegaan. Op 7 Lijdenszondagen worden wij bepaald bij de prediking van de lijdende knecht des Heren. Hij kwam naar deze wereld om de wil van zijn Vader te doen, te betalen aan de eis van Gods recht en de vloek van Gods wet te voldoen. En het is daarom goed dat wij in deze 7 weken stilstaan bij de gang van deze lijdende borg. Het was in de vroege kerk de gewoonte om 7 dagen voorafgaand aan het Pascha bij de lijdensgeschiedenissen stil te staan. En in dezelfde periode van de vroege kerk is deze gewoonte uitgegroeid tot 7 weken. En in die gewoonte willen wij ook vanmiddag meegaan door met elkaar stil te staan bij een gedeelte uit de lijdensgeschiedenis. De tekstwoorden voor de prediking voor deze middag leest u in dat gedeelte van Gods woord dat u zojuist is voorgelezen, Johannes 13 vers 21, waar wij nogmaals lezen in het 21ste vers van Johannes 13. Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in de geest en betuigde en zeide: voorwaar, voorwaar, ik zeg u, dat één van u lieden mij zal verraden. Tot zover. Met de bede om het licht en de leiding van Gods geest staan wij vanmiddag stil bij Jezus betuigt het verraad van Judas. 2 gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats het evangelie van een ontroerde Jezus. En in de tweede plaats het evangelie van een verraden Jezus. Dus nogmaals, Jezus betuigt het verraad van Judas. 2 gedachten. Als eerste het evangelie van een ontroerde Jezus. En in de tweede plaats het evangelie van een verraden Jezus. Gemeente, Jezus weet dat zijn uren gekomen is. Zo lezen wij aan het begin van Johannes 13. Dat is de uren die zal uitlopen op zijn terugkeer naar zijn Vader in de hemel. En Jezus weet ook in welke weg hij zal terugkeren naar zijn Vader, namelijk in de weg van lijden en sterven, de weg van gehoorzaamheid tot de dood van het kruis. En deze uren is nu gekomen. Meer dan eens hadden de Joden geprobeerd hun handen aan hem te slaan, maar tot een grijpen van hem was het nog niet gekomen, want dan lezen wij telkens in het evangelie, zijn uren was nog niet gekomen. Maar nu is zijn uren daar, de uren waarop hij zich gewillig zal overgeven in de handen van zondaren. En de evangelist vermeldt er nog iets bij, namelijk dat Jezus de zijnen niet alleen lief gehad heeft, maar dat hij hen ook lief gehad heeft tot het einde. Dat wil zeggen, zoals hij hen lief gehad had, met een vrijwillige en volkomen liefde, zo zou zijn liefde ook onveranderlijk op hen blijven rusten. Het is waar, hij wist dat zij allen aan hem geërgerd zouden worden. De herder zou geslagen worden en de schapen zouden verstrooid worden. Maar toch, hij heeft hen lief gehad tot het einde. Hij heeft zichzelf voor hen overgegeven in de dood. En als Johannes, die dit evangelie vele jaren na dit alles opgetekend heeft, hieraan terugdenkt, dan weet hij het zich nog te herinneren. De meester heeft hen lief gehad tot het einde. Deze uren van Jezus lijden en sterven wordt verder in het evangelie verbonden met het Pascha. Het Pascha, u weet, het feest waarop het volk terugdacht aan de uittocht uit Egypte, zal nu een heel bijzonder Pascha gaan worden, want nu zal het grote Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, geslacht worden. Hij zal met één offer, zo schrijft de apostel aan de Hebreeën, in eeuwigheid betalen. In eeuwigheid genoeg doen aan de eis van Gods recht. Want God de Vader zal alle ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Maar voordat Jezus als het grote paaslam zich zal overgeven, is het eerst zijn hartelijke begeerte om nog één keer met zijn discipelen het Pascha te vieren. We lezen in Lucas dat de meester heeft gezegd dat hij grotelijks heeft begeerd. Hij heeft met begeren begeerd dit Pascha met zijn jongeren te eten voordat hij zal gaan lijden en sterven. En het is tijdens dit laatste Pascha dat Jezus opstaat om de voeten van zijn discipelen te wassen. Wat zal het stil geworden zijn aan die tafel, denkt u niet? Wij horen niets dan het zachte ruisen van het water en het zachte schuren van de doek. U begrijpt dat alles heeft een betekenis. De Heer Jezus heeft niet zonder reden de voeten van zijn discipelen gewassen. In een van de kanttekeningen lezen wij dat de Heer Jezus een gelegenheid heeft genomen door dit uiterlijke wassen om de discipelen te onderwijzen over de reinheid van het hart. De reinheid door zijn bloed en geest. Het gaat hem niet alleen om de reiniging van de voeten van zijn jongeren, maar hij geeft hier als het ware een boodschap mee die heen wijst naar de reiniging van hun hart door het bloed wat hij zal gaan storten in zijn lijdensweg. Wat een onderwijs ontvangen de discipelen. Niet alleen onderwijs over de reinheid van hun hart, maar de Heer Jezus heeft er nog een toepassing aan verbonden. En dat is dat hij dit alles gedaan heeft tot een voorbeeld. Een voorbeeld zodat ook zij in hartelijke liefde tot hun naaste, wederliefde tot de Heere, naaste liefde zouden bewijzen. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. En na dit onderwijs begint er met het woord van onze tekst als het ware een nieuw gedeelte in Johannes 13. Want wij lezen aan het begin van onze tekst Jezus deze dingen gezegd hebbende. Deze dingen. Wat bedoelt de evangelist hier? Wel, wij kunnen denken aan alles wat vooraf gegaan is. Het onderwijs wat Jezus gaf naar aanleiding van de voetwassing. Maar er is nog iets wat wij nog niet genoemd hebben. En iets wat twee keer terugkomt in dit voorgaande gedeelte. Want tot tweemaal toe lezen wij uit Jezus mond dat deze reiniging niet van alle discipelen geldt. Dat lezen wij in vers 10. Gij lieden zijt rein, doch niet allen. En daar voegt Johannes aan toe in vers 11 dat Jezus wist wie hem verraden zou. En dat lezen wij ook in vers 18. Ik zeg dit niet van u allen. Kortom, tot tweemaal toe maakt de meester in dit gedeelte duidelijk dat deze reiniging niet van alle discipelen geldt. We moeten het goed begrijpen. Jezus heeft dus wel de voeten van Judas gewassen. Uit vers 12 kunnen wij opmaken dat Jezus niemand van zijn jongeren heeft overgeslagen. Ook de voeten van Judas zijn door hem gewassen en afgedroogd. En Judas zal het weten wat Jezus aan hem gedaan heeft. Maar het lijkt dat de discipelen dit alles nog niet ten volle begrijpen. Want ook al heeft Jezus tot twee keer toe gezegd dat de reinheid niet van allen discipelen geldt, toch lezen wij niet dat er ook maar één discipel hem de vraag stelt wat toch de reden is van deze vermaning. En wie dan die ene discipel zal zijn die niet gereinigd is. Dat hadden zij kunnen weten. Tenminste, de Heer Jezus had al eerder gesproken dat niet al zijn discipelen de zaligheid zouden beërven. We zullen er later nog wel een voorbeeld van horen. Maar het lijkt alsof al die waarschuwingen langs de discipelen zijn heen gegaan. Maar dan breekt er in onze tekst een moment aan waarop die waarschuwingen niet langs de discipelen heen mogen gaan. De meester wil niet langer dat dit woord zomaar vergeten wordt. Hij wil met alle nadruk aangeven wat er zal gaan gebeuren. En Jezus, deze dingen gezegd hebbende, werd ontroerd in de geest. Jezus werd ontroerd. Het is alsof hij tot in het diepste van zijn hart geschokt en bewogen werd. Ongetwijfeld was dat ook zichtbaar voor de discipelen. Maar het is opvallend, alleen de evangelist Johannes heeft over deze ontroering van Jezus geschreven. De andere evangelisten vermelden wel dat Jezus gesproken heeft over het verraad van Judas. Maar alleen Johannes heeft over deze ontroering van de meester geschreven. Jezus werd ontroerd in de geest. Wat wordt daarmee bedoeld? Wel, Johannes gebruikt hier, zo zouden wij kunnen zeggen, een uitdrukking die in het oude Grieks van die dagen wel meer voorkwam. Een bekende Romeinse geschiedschrijver, Diodorus van Sicilië, heeft een boek geschreven waarin hij de laatste weken van Alexander de Grote beschrijft. En in dat boek schrijft hij ook over hoe Alexander de Grote reageerde toen hij de boodschap kreeg dat hij zou gaan sterven. En dan gebruikt hij dezelfde uitdrukking. Hij werd ontroerd in de geest. Dat wil zeggen, hij was niet zomaar alleen geraakt, maar het was alsof er van binnen alles door elkaar heen geschud werd. Tot in het diepst van iemands hart geschokt en bewogen worden. En dat gebeurt hier bij de Heer Jezus. Daaruit merken wij, gemeente, dat het waar is wat wij belijden in de Heidelbergse catechismus. Dat hij waarachtig mens geworden is. Waarachtig en volkomen. En daaruit merken wij ook wat de apostel schrijft aan de Hebreeën. Dat hij een medelijdende hoge priester is. Niet alleen onbewogen, maar dat hij bewogen is met heel zijn hart. Johannes heeft al 2 keer eerder vermeld dat Jezus ontroerd was. Geschokt was. Dat was bij het graf van Lazarus. U weet, toen Jezus daar naartoe ging, het graf waar Lazarus lag. Toen Maria naar hem toe kwam en voor hem neerviel en zei, Heere, als u hier nu geweest was, dan was mijn broeder niet gestorven. En dan lezen wij ook dat Jezus zich ontroerde. Van deze ontroering lezen wij ook in Johannes 12. Als Jezus zichzelf vergeleken heeft met het tarwegraan wat in de aarde zal vallen en sterven. Als hij als het ware iets van zijn lijdensweg voor zich ziet, dan is Jezus ontroerd tot in het diepst van zijn hart. Ontroerd. Als hij bedenkt welke weg hij zal gaan. Welke vernedering hem wacht, ontroert. En zo ook in het woord van onze tekst. Maar wat is er dan toch dat Jezus zo ontroert in onze tekst? Wel, het zal ons uit het vervolg duidelijk worden. 1 van de 12 zal Jezus verraden. En mogelijk is er nu iemand die vraagt, maar waarom is de Heer Jezus dan toch zo geschokt van dat alles? Immers hij wist toch dat Judas behoorde bij de 12. En hij wist toch ook dat Judas hem zou gaan verraden. Hij kent toch elk mensenhart. Hij weet toch wat in de mens leeft. En dat is waar, gemeente. De Heer Jezus wist het. Het is geen schok omdat hij iets bedenkt wat hij nog niet eerder wist. Want hij wist het. Toen de Heer Jezus de 12 verkoos om met hem te gaan, lezen wij in Lucas dat hij een hele nacht op de berg geweest is en gebeden heeft tot zijn vader. Hij heeft met zijn vader gesproken over de 12, ook over Judas Iscariot. Wat daar allemaal gebeden is, dat weten wij niet. En mogelijk is het wel vergelijkbaar geweest met wat wij lezen in het hoge priesterlijk gebed. Waar de Heer Jezus zegt, toen ik met hen in de wereld was, bewaarde ik hen in uw naam, die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. Niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis, opdat de schrift vervuld wordt. De Heer Jezus wist het. De zoon der verderfenis zou verloren gaan, opdat de schrift vervuld zou worden. Maar wat is het dan wat Jezus zo ontroert in onze tekst? Wel, gemeente, wat Jezus nu voor zich ziet, is dat dit alles daadwerkelijk zal gaan gebeuren. Wat hij geweten heeft van eeuwigheid. Wat hij wist toen hij Judas riep tot de kring van de 12, dat zal nu werkelijkheid gaan worden. En dat is iets wat de meester tot in het diepste van zijn reine ziel ontroert en raakt. Zo wist de Heer Jezus ook dat die grote stad Jeruzalem, althans verreweg de meeste van die stad, hem niet zouden geloven. Maar toch, als hij voor Jeruzalem staat, dan weent hij. En hij klaagt, och, of gij ook bekende, ook nog in deze uw dag, hetgeen tot uw vrede dient. Hij wist het. Maar als hij het ziet voltrekken, dan is hij ontroerd tot in het diepst van zijn hart. Gemeente, het evangelie van een ontroerde Jezus. Mag ik u vragen op deze eerste lijdenszondagmiddag, kunt u daartegen? En kunt u het daartegen uithouden? Judas zal uitgaan, de zoon der verderfenis. De Satan zal in hem komen. En het heeft Jezus ontroerd. Zal dat uw en mijn hart niet moeten verbreken? Mogelijk zit u hier vanmiddag in de kerk, of mogelijk zit jij hier vanmiddag met een hart zo koud als een steen, onbewogen, misschien ook wel onverschillig, de Heere weet het. En mogelijk hebt u al, weet ik niet hoeveel keren, de lijdensprediking gehoord. U bent er wat aan gewend geraakt, maar nog nooit één traan gelaten om het heil van uw onsterfelijke ziel. Dan staan wij in het woord van onze tekst oog in oog met een ontroerde Jezus. Nogmaals, kunt u daartegen? En kunt u het daartegen uithouden? Want al is er vanmiddag dan niets in uw hart dat naar hem vraagt, niets dat naar hem zoekt, niets dat naar hem uitgaat, leg dan toch vanmiddag Maar dat lege hart en leven voor hem open. Voor deze ontroerde Jezus. Want als hij zijn liefde laat uitgaan naar uw hart, dan kunt u het tegen die liefde niet uithouden. Dan werkt hij in uw hart die hartelijke droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Brengt ons bij onze tweede gedachte. Wij hoorden het evangelie van een ontroerde Jezus. Brengt ons in de tweede plaats ook bij het evangelie van een verraden Jezus. Want onze tekst vervolgt. Jezus, dit gezegd hebbende, werd ontroerd in de geest en betuigde. Laten wij daar niet overheen lezen. Het Griekse woord voor betuigen komt in het evangelie naar Johannes opvallend veel voor. Veel meer dan in de andere evangeliën. Jezus betuigt, dat wil zeggen, hij legt een weloverwogen verklaring af. Het is niet zomaar iets wat hem ontgaat, niet zomaar iets wat hem ontglipt, maar een weloverwogen verklaring komt over zijn lippen. Meerdere keren had hij hiernaar verwezen. En kennelijk waren de discipelen het vergeten. Nu komt het moment dat hij het oog in oog voor ogen zal stellen. Nu mogen zij het niet zomaar vergeten, want er zal een scheiding gaan vallen. Jezus had hier al eerder over gesproken. Het is waar, wij hoorden twee keer uit Johannes 13, de versen 10 en 18... Maar de Heer Jezus had al eerder gesproken over een verrader of in ieder geval een afvallige onder de 12. Dan denken wij aan Johannes 6. Als Petrus die machtige belijdenis uitspreekt: Gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. Dan zegt de Heer Jezus: Heb ik u niet 12 uitverkoren? En één uit u is een duivel. Brengt ons toch bij de vraag, gemeente, waarom er niet één van de discipelen op deze woorden reageert. Waarom niet één van de discipelen gevraagd heeft: Heere, wie is het dan? Of, zoals het zal vervolgen in onze tekst, na onze tekst, ben ik het, Heere? Hebben de discipelen toch gedacht dat het ging over iemand buiten de kring van de 12? Of hebben ze het woord eenvoudigweg niet kunnen of niet willen geloven? We weten het niet. Maar hier in onze tekst breekt het moment van een definitieve scheiding aan. Nu verdraagt Jezus de aanwezigheid van Judas niet langer. Het is waar, gemeente. Jezus heeft met Judas al een hele lange tijd geduld gehad. En moet u goed begrijpen. Jezus heeft niet gedaan tegenover de discipelen alsof hij nergens van wist. Meer dan eens heeft hij de 12 bekendgemaakt dat hij hen kende. Hij heeft het hun laten merken. Maar toch heeft hij het geheim wat hij nu zal gaan onthullen als een geheim gelaten. We lezen niet in het evangelie dat Jezus ooit aan Judas gevraagd heeft: Judas, waar blijft toch al dat geld? U hebt toch de beurs? Terwijl Judas een dief was. Dat lezen we niet. Onbegrijpelijk, geduldig en langmoedig is Jezus met Judas geweest. Maar dat heeft een grens. In het woord van onze tekst. Nu zal hij openlijk gaan betuigen dat één uit de 12 hem zal verraden. Gemeente, laten wij dat eens onderstrepen. Hoeveel geduld heeft Jezus met Judas niet gehad? Zo'n 3 jaren lang heeft hij Judas verdragen in de kring van de 12. Wij kunnen niet uit één tekst uit de evangelie opmaken dat de Heer Jezus Judas altijd al als een tweederangs discipel behandeld heeft. Nee. Hij heeft met hem geduld gehad. Hij heeft hem onderwezen. Hij heeft hem beschermd. Ja, hij heeft zelfs ook aan Judas macht gegeven om te prediken en wondertekenen te doen. Hij heeft Judas verdragen. Schoon zwaar getergd was hij over Judas onbegrijpelijk langmoedig en genadig. Groot van goede tierenheid. Maar dat brengt ons toch wel bij de vraag, gemeente, hoe dit alles bij Judas zo is gekomen. Want immers ook Judas had alles verlaten om Jezus te volgen. Wel, wij weten niet precies hoe Judas een verrader is geworden. Maar al kunnen wij er, wanneer wij de schrift met schrift vergelijken, toch wel iets van vermoeden. Duidelijk is in elk geval dat het Judas nooit werkelijk om Jezus zelf te doen geweest is. Het ging Judas om zichzelf. Van een hartelijke liefde tot de meester is vanaf het begin af aan nooit sprake geweest. Het ging Judas om zichzelf. Ja, nu is dat, gemeente, iets wat ons van nature eigen is door de val in het paradijs. Want door onze val hebben wij God en zijn gezalfde niet lief, boven alles. Dat is de oerzonde immers van uw en mijn leven. Een oerzonde die zo nu en dan ook wel eens de kop opstak bij de discipelen. Ook de discipelen hebben meer dan eens een vraag gesteld waaruit we toch iets merken dat hun eigen belangen meewogen. Dan denken wij aan Petrus, die de vraag stelt in Matteüs 19, ziet. Wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal ons dan geworden? Met andere woorden, wat zullen wij daarvoor ontvangen? En dan denken wij aan de twee zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes. En uit het antwoord blijkt dat Jezus dit antwoord niet alleen geeft tot hun moeder, maar tot hen lieden. Ook tot deze twee zonen, die zo graag de een aan de rechterhand en de ander aan de linkerhand van Jezus wilde zitten in zijn koninkrijk. Daaruit blijkt dat er toch een spoor van eigen liefde wel meespeelde bij die discipelen. Ja, zo'n vraag lezen wij niet uit de mond van Judas. Is dat in hem te prijzen? Wel, gemeente, vermoedelijk zit het daar nu juist toch vast. Judas heeft zijn hart niet opengelegd voor de meester. Zelfs niet toen Jezus op dat cruciale moment de vraag stelde aan de 12, als er vele scharen wegtrekken, hem niet meer willen horen, wilt gij lieden ook niet weggaan? Judas heeft gezwegen. Maar ondertussen is dat proces doorgegaan. Inwendig groeide Judas al meer en meer los van zijn meester. Hoe dat kwam, moeten wij een antwoord toch zoeken uit het feit dat Judas uit Kariot kwam. Judas is Kariot, dat wil zeggen een man uit Kariot. Een stadje in Judea, waar de Joden zo dicht bij dat ideaal van een Messias op de troon van David leefden. Wel, gemeente, wij weten het niet. Maar in elk geval heeft de Satan de gelegenheid gezien om de zonde van geldgierigheid in het hart van Judas te brengen. En zeker toen het duidelijk werd dat het met Jezus op een einde aanging. Toen kreeg het besluit om Jezus te verraden bij Judas vast te vormen. En hij is heen gegaan. Jezus heeft hem gezien, gemeente. Hij zag Nathanael onder de vijgenboom. En hij heeft Judas gezien in zijn uitgaan naar de Joden. Hij heeft Judas gezien in zijn overleg. En hij heeft gezien dat Judas 2 handen vol met zilver liever had dan zijn meester. Een slavenprijs, 30 zilverlingen. Jezus heeft het gezien. En heeft gezwegen. Totdat het niet langer kan. Nu zal de scheiding gaan vallen. Nu betuigt Jezus het openlijk te midden van de 12. Voorwaar, voorwaar. Amen, amen. Eén van u lieden zal mij verraden. Eén van u. Eén uit de kring van de 12. Dat maakt dat verraad zoveel dieper dan de daad van Caiaphas, Herodes, Annas of Pilatus. Eén van de 12. Eén van u. Wat een lijden voor de man van smarten. Eén van u zal mij verraden. Dat wil zeggen, zal mij overleveren. Zal mij uitleveren. Die heeft niets meer met mij van doen. Eén van u. Is dan het moment aangebroken, gemeente, dat Jezus de Vader bidt om die 12 legioenen engelen. Om Judas voor eeuwig te werpen in de buitenste duisternis. Is dan het moment aangebroken dat Jezus zal zeggen, brengt hiervoor, slaat hem voor mijn voeten dood, die niet gewild hebt dat ik koning over hem zou zijn? Nee, gemeente, nog niet. Nog niet. Maar de tijd van het meelopen voor Judas is voorbij. Jezus duldt het niet langer. Eén van u zal mij verraden. Gemeente, waarom heeft de Heer Jezus dit verraad eigenlijk voorzegd? Wel, daar zouden verschillende dingen van te zeggen zijn. In ieder geval heeft Jezus dit verraad voorzegd met oog op Judas. Judas krijgt nog een indringende waarschuwing. En dan moeten wij er goed op letten hoe Jezus deze waarschuwing verwoordt. Want hij zegt niet, één van u is bezig mij te verraden. Dat is waar geweest. Uit de andere evangeliën wordt duidelijk dat Judas voor het Pascha al is heengegaan naar de Joden. En dat de prijs van 30 zilverlingen al besloten was. Maar Jezus zegt, één van u zal mij verraden. Een toekomende tijd. Hij zal het gaan doen. En daarmee stelt Jezus Judas als het ware voor een mogelijkheid om op zijn daad terug te komen. Maar als Judas ook deze roepstem negeert, dan komt de Satan helemaal in hem. Nee, Judas is niet ongewaarschuwd de eeuwigheid tegemoet te gaan. Hij is gewaarschuwd. Meer dan eens. Eén van u. U begrijpt, dat voelt u met mij mee, dat deze waarschuwing die Judas raakt, ook raakt aan uw en mijn leven. Want opnieuw onderstrepen wij dat de meester veel geduld met Judas gehad heeft. 3 jaren lang. En gemeente, hoeveel zondagen horen wij al het evangelie? Hoeveel langmoedigheid heeft de meester al in uw leven betoond? Het voorbeeld van Judas is zo aangrijpend omdat de Satan altijd een proces volgt. Want het is bij Judas, daar mogen we toch wel vanuit gaan, niet van de ene op de andere dag zo ver gekomen. De Satan neemt dikwijls de tijd. En laten wij daar oplettend voor zijn, gemeente. Zeker in de tijd als deze, waar de Satan nog veel meer middelen ter beschikking staan dan bij Judas. Hoeveel mensen zijn er met Judas niet begonnen met voortreffelijke voornemens, maar zijn gevallen door het toegeven aan boezemzonden zoals hoogmoed, eerzucht, verlangen naar geld en goed. En gemeente, als dat gebeurt in ons leven, wij geven ruimte aan de zonde, ruimte aan het kwaad, dan krijgt de Satan ruimte om als het ware één van zijn giftige injecties te richten op ons hart. En hoe meer ruimte wij hem geven, en hoe meer wij nalaten hart en wandel open te leggen voor de Heere, des te meer ruimte krijgt hij. De Satan heeft de ruimte genomen. Want we kunnen toch niet zeggen dat iemand Judas gedwongen heeft. Judas heeft die ruimte zelf gegeven. Maar op een gegeven moment is de ruimte die de Satan gekregen heeft zo groot, dat Judas als het ware vastzit in de strikken van de boze. Een gemeente, als wij vastzitten in de strikken van de boze, dan zijn wij dikwijls bezig met het negeren van de roepstemmen van Gods geest. Meer dan eens heeft Jezus aan de discipelen laten weten dat hij hun hart kende. En zo, gemeente, laat de Heere ook aan ons meer dan eens weten en wellicht meer dan eens voelen door een overtuiging in ons hart of in ons geweten dat hij ons kent. Mogelijk weet u daar ook wel van onder de prediking. Zo'n moment waarop het was dat uw leven opengelegd werd. En hoe belangrijk is het dat wij daar niet aan voorbij leven. Want als wij daaraan voorbij leven, ontstaat er langzaam maar zeker een doodse rust, een gevoelloosheid in ons hart. En dat kan zo heel klein beginnen. Wanneer wij niet waakzaam zijn, krijgt de Satan de ruimte om zijn werk te doen. Niet voor niets heeft Petrus vermaand: zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Daarom heeft Jezus dit voor verraad van Judas voorzegd. Om Judas nog een gelegenheid te geven. Om zijn hart en leven voor de meester open te leggen. Maar dat niet alleen. Jezus heeft dit verraad om nog een reden voorzegd. Daar zullen wij nog bij stilstaan, maar wij zingen eerst uit de psalm waar het verraad van Judas voorzegd is, Psalm 41, vers 5. Zelfs hij op wie ik voormaals heb vertrouwd, mijn vree en disgenoot. En wat er verder volgt in het 5e van Psalm 41. Gemeente, Jezus heeft het verraad van Judas voorzegd. In elk geval om Judas daarmee nog een waarschuwing te geven. Was Judas maar net als die bloedvloeiende vrouw voor Jezus neergevallen om hem al de waarheid te zeggen. Maar dat lezen wij niet. Geen spoor van berouw, zelfs geen spoor van overtuiging is bij Judas merkbaar. Waarom heeft hier Jezus dit verraad voor? Zegt wel gemeente, wij zouden ook kunnen denken aan de kring van de discipelen in het geheel. Jezus zegt immers, één van uw lieden. De naam van Judas wordt in deze voorzegging niet genoemd. Eén van uw lieden. En daarin ligt ook een boodschap voor de discipelen. Want dat dringt hen tot de vraag, ben ik het, Heere? Een vraag die niet overbodig is. Want als Jezus met zijn jongeren de paaszaal uitgaat, de Olijfberg tegemoet, dan blijkt dat zij allen vast overtuigd zijn dat zij hun meester niet zullen verlaten. Zij zullen niet aan hem geërgerd worden, geen zins. Daarom is deze aankondiging ook een vermaning voor de discipelen. Het is waar, wij merken uit de andere evangeliën dat zij bedroefd waren. In hun hart ligt wel, in tegenstelling tot Judas, die hartelijke liefde tot hun meester. Zij moesten nog zoveel leren, maar zij waren toch oprecht van hart. En deze oprechtheid maakt hen bevreesd voor zichzelf. Zal ik dat doen? Zal ik daartoe in staat zijn? Dat konden ze niet verdragen. Nee, ze hebben deze gedachte niet weggewuifd. Ze hebben het niet ontkend. Maar ze hebben geworsteld met de vraag, ben ik het, Heere? Gemeente, is er ook bij u, bij ons, iets van deze heilzame achterdocht naar onszelf toe? Als de Heilige Geest ons iets laat zien van wat leeft op de bodem van ons hart, gemeente, dan komt u toch niet boven Judas uit? En dan is het toch ook uw smart om eens als een huichelaar openbaar te komen. Wat zou dat zijn? Want dan ziet u wat bij Judas naar buiten kwam. Dat leeft bij u van binnen. Die oude mens. Van binnen in mijn hart. Daar leeft dat nu. Die twee handen vol met zilver. Vul daarvoor maar in het geld en goed van deze wereld. Dat is me toch meer waard dan de Heere en zijn dienst. En als het goed is, drijft dat toch des te meer uit naar de troon van Gods genade. Judas is een van de 12. Dat leert ons, gemeente, heel aangrijpend, dat er huichelaars zijn in de kring waar wij het niet verwachten. Jezus heeft daar al eens over gesproken in de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. Ze groeien beiden samen op tot de dag van de oogst. En dat is, gemeente, geen waarheid om zo af en toe schouderophalend eens de vinger bij te leggen. Maar dat is iets waar de meester zich over heeft ontroerd. Tot in het diepst van zijn hart. En dat zou ook u en mij moeten dringen op onze knieën. Bewaar mij toch, o alvermogend God, Want als er eens naar buiten komt wat hier van binnen leeft, dan kan ik niet boven Judas staan. Maar dan dringt dat toch tot de been. Heere, laat mij toch geborgen worden in hem die gekomen is om de werken des duivels te verbreken. Er is nog iets, gemeente. Jezus heeft dit verraad voorzegd om Judas te waarschuwen, om zijn discipelen te onderzoeken. Maar er is nog iets. Het Griekse woordje voor betuigen, we hoorden het al, Johannes gebruikt het meer dan eens, wordt door de Statenvertalers meestal overgezet met getuigen. In onze tekst wordt het overgezet met betuigen. Betuigen, dat is nog iets anders dan getuigen. Betuigen, dat wil zeggen, zo mogen wij het vanuit het Oud-Nederlands ook wel lezen, dat is eigenlijk iets bewijzen. Jezus bewijst iets. Wat bewijst hij dan? Hij bewijst aan zijn discipelen dat de schrift vervuld wordt. In dat ontzaglijke verraad van Judas klinkt Psalm 41. We hebben het gezongen. En we lezen het in vers 18. Die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn verzenen opgeheven. Daar in Psalm 41 klaagt David vanwege Achitofel. Veranderd van een vriend in een vijand. Veranderd van een trouwe metgezel in een overloper. Maar dat niet alleen. Petrus schrijft in zijn eerste brief dat de Heilige Geest ook in het Oude Testament gesproken heeft van het lijden dat op Christus komen zou. Ja, Jezus zelf heeft door zijn geest van het lijden geprofiteerd in de psalm. En dat valt ons wel op, gemeente hier. Jezus leeft bij het woord. Het is waar. Hij is ontroerd. Hij is geschokt en bewogen tot in het diepste van zijn reine middelaarshart. Mogelijk heeft de Satan hem wel aangevallen. Dat er zelfs één uit de 12 voor eeuwig geworpen zal worden in de poel die brandt van vuur en zilver. Dat er zelfs één van de 12, het was toch zo'n belangrijk getal in de schrift. 12 aartsvaders, 12 stammen, 12 discipelen en zelfs één van hen zal zich tegen hem keren. Daar heeft Jezus onder geleden, gemeente. Maar in deze ontroering leeft hij bij het woord. Het is voorzegd. En daarom is het lijden van Jezus een lijden in volstrekte gehoorzaamheid aan het woord. Om het maar eens zo te zeggen, gemeente. Jezus ziet in al die teksten uit het Oude Testament, ook in Psalm 41, zijn lijdensprogramma. De schrift moet vervuld worden. En dat is, gemeente, een heel belangrijk iets in het leven van de borg. De schrift moet vervuld worden. Want dat is niet zomaar iets wat zijdelings opgemerkt moet worden. Maar dat is juist het hart van zijn borgwerk. Hij is gekomen om de schriften te vervullen in gehoorzaamheid aan zijn vader. Hij is geschokt en ontroerd. Als hij bedenkt dat Judas straks in de tempel in volstrekte radeloosheid die twee handen vol met zilver wegwerpt. Hij is geschokt als hij overdenkt dat Judas maar één weg ziet. Zichzelf van het leven te beroven. Het raakt hem tot in het diepst van zijn hart. Maar Jezus heeft vastgehouden aan de schrift. Aan het woord. Daar klemt hij zich aan vast. Al zal de Satan met alle helle machten op hem aanvallen om hem van dat woord af te brengen. Maar hij klemt zich daaraan vast. Valt ons op, gemeente, dat als Jezus daadwerkelijk zich overgeeft in de handen van zondaren, dat hij maar weinig meer spreekt. En als hij dan spreekt, dan is het meer dan eens een psalmvers. Denk aan de kruismoord, wat over zijn lippen komt. Hij klemt zich vast aan het woord. En daarin, gemeente, heeft hij het offer gebracht van zijn leven. Gehoorzaamheid tot in de dood van het kruis. Onze val in het paradijs was onze ongehoorzaamheid. Maar er is er één, de laatste Adam in onze plaats komen staan. Volmaakt gehoorzaamd heeft. En zo, in zijn volmaakte gehoorzaamheid, zich vastklemmend aan de schrift, heeft hij de voet gezet op de nek van de helse slang, de mensenmoordenaar van de begin. En zo is het Pasen geworden. De dingen die van hem geschreven staan, hebben een einde, zijn tot hun einde, tot hun vervulling gekomen. Wel nu, gemeente. Zondag aan zondag nadert deze Christus tot u in het gewaad van zijn woord. Hij komt tot u als een ontroerde zaligmaker. Ontroerd. Hij begeert uw dodelijke dag niet. Nogmaals vraag ik u, gemeente, kunt u daartegen? Kunt u het daartegen uithouden? Hij nadert tot u in het gewaad van zijn woord, als een verraden Jezus, maar die toch in alles zijn vader gediend heeft. En omdat hij zijn vader gediend heeft, kan hij ook zondaren dienen. Hij is niet gekomen om gediend te worden door uw levensernst en door uw levensvisie. Maar hij is gekomen om zondaren te dienen. Zondaren. Die geen vierkante millimeter voor God meer over hebben. Die niet is aangetast door het helse gif van zelfhandhaving. Zondaren die twee handen vol met zilver meer waarde achten dan één kus van Jezus mond. Zondaren die het vol zullen houden tot het bittere einde toe als God niet tussen beiden komt. Zondaren. Gemeente, is uw naam genoemd vanmiddag. Voor het eerst. Of opnieuw. Hij weet door zijn geest zo'n zondaarshart aan te grijpen. Zodat u iets van die heilige achterdocht krijgt. Iets van die hartelijke liefde tot hem. Hij weet u zo te overtuigen. Dat hij zelf in zijn volmaakt vervullen van de schrift alle waarde krijgt voor uw schuldige ziel. Hij weet met zondaren om te gaan. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderft, maar het eeuwige leven hebben. Amen.